artikel 24 en 25. Het is er volgens mij niet helemaal opgekomen, want het is wel erg lang, dat artikel 24. En daar staat het zelf. De rest komt nog. We gaan dat artikel lezen. En straks lees ik artikel 25. En ik ga u straks ook proberen uit te leggen waarom dat artikel 24 zo lang geworden is. Daar staat boven heiliging en goede werken. Wij geloven dat dit ware geloof, waarover het in het vorige artikel ging, dat in de mens voortgebracht is door het horen van het woord van God en de werking van de Heilige Geest, hem doet wedergeboren worden en tot een nieuwe mens maakt en hem doet leven in een nieuw leven en bevrijdt van de slavernij van de zonde. Daarom is er geen sprake van dat dit rechtvaardigend geloof de mensen zou koud maken voor een vroom en heilig leven. Integendeel, zonder dit geloof zullen zij nooit iets doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees verdoemd te worden. Het is dan ook onmogelijk dat dit heilig geloof in de mens niets zou uitwerken. Wij spreken immers niet van een leeg geloof, maar van een geloof dat de Schrift noemt een geloof dat door de liefde werkt. En dat de mensen beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Deze werken zijn, als zij voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en voor God aangenaam, aangezien zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen tellen zij niet voor onze rechtvaardiging, want wij worden door het geloof in Christus gerechtvaardigd voor wij goede werken doen. Anders zouden zij niet goed kunnen zijn, evenmin als de vrucht van een boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Wij doen dan goede werken, maar niet om iets te verdienen, want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn aan God verplicht om goede werken te doen en niet aan ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt het willen en het volbrengen naar zijn welbehagen. Laten wij dan letten op wat geschreven staat. Wanneer gij alles gedaan zult hebben wat u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienaren, wij hebben gedaan wat wij schuldig waren. Intussen willen wij niet ontkennen dat God de goede werken beloont. Maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Verder, al doen wij goede werken, toch bouwen wij onze zaligheid daar niet op, want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er een volbrengen, voortbrengen, dan is toch de gedachte aan één zonde genoeg om dat verwerpelijk te maken in Gods ogen. Zo zouden wij dan altijd in twijfel verkeren, heen en weer geslingerd, zonder enige zekerheid, en onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden als zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Nou, dat is een heel stuk. Laat ik u het mogen beginnen te zeggen dat als u hier gekomen bent om een uiteenzetting te horen over heiligmaking, u eigenlijk een beetje teleurgesteld uitkomt. Want dit artikel is nauwelijks een uiteenzetting over wat heilig is en wat heiligmaking of heiliging is. We horen ongeveer op een kwart over een vroom en heilig leven. Maar eigenlijk moet u het daar een beetje mee doen. Waar het veel eer over gaat, is over de plaats en de betekenis van goede werken. Waarom wordt het dan toch heiligmaking genoemd? Dat komt door een reformatorische traditie waarin een mens eerst gerechtvaardigd wordt en dan volgt de heiligmaking. Ik heb het ooit een zware dominee horen zeggen die al lang in de eeuwigheid is. Eerst de rechtvaardigmaking en dan de heiligmaking. Eigenwijs als ik ben had ik de neiging om op te staan in de kerk en tegen de dominee te zeggen, hoe zit het dan met 1 Korinther 6 vers 11, want daar staat wij zijn geheiligd en wij zijn gerechtvaardigd in die volgorde. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Het zit hem hierin. Rechtvaardiging wordt hier, ga ik een moeilijk woord gebruiken, positioneel opgevat. Dat wil zeggen, daar gaat het om onze positie. Rechtvaardig, dat word je op één bepaald moment door het geloof in Christus. Dan word je van een goddeloze een rechtvaardig. Zo staat het ook in Romeinen 4. Maar de heiligmaking is dat wat erop volgt. En dat is een heel praktisch begrip. Daar gaat het over de invulling van het christenleven. Nou, daar kun je het wel mee doen, maar heiligmaking is ook iets positioneels. Dat wil zeggen, en dat is wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 6, als je tot geloof komt, dan word je op dat moment ook geheiligd. Ik hoorde dat de paus vandaag een echtpaar heeft heilig verklaard. Nou, als die mensen heilig waren, dan waren ze dat allang hier op aarde. Maar goed, het is nou officieel vastgelegd. Nee, je bent een heilige vanaf het moment dat je tot geloof komt. Want vandaar dat Paulus de gelovigen ook aan kan spreken als heiligen, heilige broeders enzovoort. En evengoed is de rechtvaardigmaking in de Bijbel ook een praktisch begrip. Niet alleen positioneel en praktisch, maar ook praktisch. Dat is wat Jacobus in Jacobus 2 bedoelt. Je wordt gerechtvaardigd ook uit de werken. Nou, daar moeten we straks op terugkomen, want dat is hier het grote punt waar het om draait. Hoe zit het met die goede werken? Samenvattend, rechtvaardigmaking en heiligmaking hebben allebei te maken met onze positie in Christus. Door het geloof ben je een heilige, ben je een rechtvaardig. En allebei moeten praktisch worden waargemaakt. Ben je gerechtvaardigd, leer dan als een rechtvaardige te leven. Ben je geheiligd, leer als een heilige te leven. Goed, ik stel voor dat we dus boven dit artikel zetten het praktische christenleven. En dan moet u bedenken dat Guido de Bref vanuit zijn gevangenis, u weet dat nog, we hebben dat in het eerst helemaal gezien, dit schrijft aan de Franse koning. Eigenlijk schrijft hij het aan de katholieke kerk. Hij wil duidelijk maken hoe nu een protestant denkt over de plaats van goede werken. Dat is, denk ik, de reden waarom dit artikel zo lang is uitgevallen. En dat is ook wel begrijpelijk. Want daar is vanaf het eerste begin veel misverstand over geweest. Luther kwam tot de grote ontdekking: een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Dat was voor hem een geweldige troost. Want hij worstelde voortdurend die vraag die je staat in het boek Job: hoe kom ik aan een rechtvaardig God? Ja, maar een rechtvaardig God, dat betekende voor hem allereerst een oordelend God, want hij wist dat hij een zondaar was. Als hij dacht aan de gerechtigheid van God, kon hij alleen maar bij denken dat die rechtvaardige God hem zou moeten veroordelen. En dat terwijl Paulus nou juist in Romeinen 1 schrijft dat in het evangelie de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Vandaag zullen de meeste evangelisten zeggen: in het evangelie gaat het om de liefde van God. Maar eigenlijk is dat helemaal niet het eerste waar het Nieuwe Testament aan denkt. Het geweldige is dat in het evangelie de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Het feit dat God rechtvaardig is, zo staat het in Romeinen 3, als hij ons rechtvaardig verklaart. God is rechtvaardig als hij van ons rechtvaardigen maakt. Door het werk van de Heer Jezus, door Gods eigen genade en door ons geloof. Zo word je een rechtvaardig mens. En Luther ontdekte: daar hoef je niks aan toe te voegen. Want we kunnen niks toevoegen dan lege briefjes. Of duidelijker dan onze zonden. Wij zijn gerechtvaardigd alleen maar doordat we ons in geloof aan God hebben overgegeven. Als we niks meer hebben in te brengen dat voor God enigszins aangenaam zou kunnen zijn, dan ben je helemaal afhankelijk van zijn genade. En geloof is dat je je stort in de armen van die genade. Nou, als je nu kijkt hoe de Rooms-Katholieke Kerk daarop antwoordde, en dat vinden we vooral in het Concilie van Trente. Dat was het grote antwoord van de katholieke kerk op de reformatie. Het begon in 1543. En de naam van Luther wordt in de besluiten van dat concilie nooit genoemd, maar het gaat heel duidelijk over de Lutheranen. En die Lutheranen, dat concilie van Trente zei: als iemand beweert, ik zeg het nou heel vrij in mijn eigen woorden, als iemand beweert dat je alleen maar hoeft te geloven, terwijl er in je leven verder helemaal niks verandert, en we nergens aan kunnen zien dat je God oprecht wil dienen. Met andere woorden, als er geen goede werken uit voortvloeien uit dat geloof, dan is zo iemand vervloekt die dat beweert. Nou, laat ik u eens lekker uitdagen vanavond. Ik vind precies hetzelfde. En Jacobus vindt het ook. Het leuke is van Luther, nou leuk. Luther had eigenlijk nog nooit de Bijbel gezien. Die ontdekte die pas voor het eerst in het klooster. Maar hij werd toch al heel gauw theologieprofessor. En hij begon dus eigenlijk de Bijbel te ontdekken toen hij al professor was geworden. Dus hij begon met de Romeinenbrief te uit te leggen aan zijn studenten. Dat deed hij heel briljant. En daarna de Galatenbrief. Ik heb op de kansel gestaan ooit waar hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Of al een wonderbaarlijke gedachte. In Wittenberg. En toen kwam hij bij de Jacobusbrief en hij schrok zich naar. Want Jacobus zegt doodleuk in hoofdstuk 2. Dacht je nou eens dat een mens alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt? Nou vergeet het maar. Een mens wordt gerechtvaardigd uit de werken. Kijk maar naar Abraham, kijk maar naar Rahab. Luther was boos, hij was echt een cholerisch type. Dus die zei nou, dat is een strooien brief, hou er maar een vlammetje bij. Nou gelukkig heeft hij dat niet gedaan, want toen hij de Bijbel vertaalde, heeft hij ook de Jacobusbrief vertaald en lekker laten staan. Om het lekker uitdagend te zeggen, Jacobus 2 zegt precies hetzelfde als wat het concilie van Trent zei. Maar het concilie van Trent begreep Luther ook helemaal verkeerd. En Luther begreep Jacobus helemaal verkeerd. Oh, wat een verwarring zeg. Dan komt bij de hitte van de strijd. Als eenmaal de gemoederen opgejut zijn en je niet meer naar elkaar luistert, dan krijg je dit soort toestand. Weet u hoe lang het geduurd heeft voordat ze elkaar een beetje begonnen te begrijpen? Bijna 400 jaar. In 1999 gebeurde er iets gedenkwaardigs. Een groot aantal Lutherse theologen en katholieke theologen hebben er heel lang met elkaar over gepraat en tenslotte gaven ze een verklaring uit waar ik helemaal achter kan staan, voor zover dat enig gewicht in de schaal legt, maar ik zeg het maar even tegen u. En daarin staat een mens, en nu ga ik dat hele stuk, dat is een heel lang stuk, je kunt ze op het internet vinden. Dat stuk ga ik samenvatten in één zinnetje. Dat zinnetje komt van de vorige paus, paus Benedictus de 16e. Die zei het zo. Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar dan wel een geloof dat door liefde werkt. Dat vindt u ook hier terug. Geloof dat door liefde werkt, als een citaat uit Galaten 5 vers 6. Om het nog eens op een andere manier te zeggen, dat is wat Jacobus ook doet. Je wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. En een echt geloof is een geloof dat liefdedaden voortbrengt. En dat noemen we goede werken. Het geloof brengt liefdedaden voort. Stel je voor dat iemand zou zeggen, een zaklantaarn, daar heb je niks aan als er geen batterij in zit. Nou, ik heb wel zoveel verstand daarvan dat me dat een te verdedigen stelling lijkt. Goed, ik stop er een batterij in, ik doe de zaklantaarn aan, ik neem aan dat alle geleidingen allemaal goed functioneren en er is geen licht. Het blijkt dat mijn definitie onvoldoende was. Ik had niet moeten zeggen zomaar een batterij. Ik had moeten zeggen een batterij die het nog steeds doet. Een batterij die stroom levert. Want een batterij die geen stroom levert, dat is een dode batterij. Je moet dus zeggen, zo'n lamp kan alleen branden doordat je er een batterij in doet, maar dan moet je dan wel bij zeggen dat die batterij stroom moet leveren. Zo wordt een mens gerechtvaardigd door geloof alleen, maar je moet er wel bij zeggen dat dat geloof liefde moet leveren. Jongen, het is toch triest hè, dat we daar 400 jaar over gedaan hebben. Voordat we er eindelijk achter kwamen dat we in wezen hetzelfde bedoelen. Ik zal niet zeggen dat in het katholieke volksgeloof niet heel veel mensen dachten dat je de hemel kon verdienen. Maar ik verzeker u dat in de protestantse kerk, die voor kort een volkskerk was, maar dat mogen we niet meer zeggen tegenwoordig, dat daar heel veel mensen precies hetzelfde dachten. Als je nou maar je best doet en goed bent voor je gezin en voor je naast enzovoort, nou wie ben jij dan dat je niet naar de hemel zou gaan? Dat zit eigenlijk in de aard van heel veel godsdienstige mensen. Nou, wat het artikel nu zegt, is in de eerste plaats dat goede werken, dat wordt vooral in het tweede deel uitvoerig benadrukt, nooit een grond zijn voor onze zaligheid. En een goede katholiek die zijn Bijbel kent, zegt precies hetzelfde. Zeker de theologen onder hen, die hebben het tenminste voor doorgeleerd. Ik heb het nou niet over dat het volk gelooft. Die weten niet zoveel van de Bijbel. Herman Finker zei ooit, protestanten kennen de Bijbel beter, maar wij begrijpen hem beter. Maar of dat laatste nou werkelijk zo is, dat laten we dan maar even in het midden. Maar je moet je Bijbeltje wel kennen. Je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar dan wel een geloof dat goede vruchten voortbrengt. Maar nu zegt Guido de Bree, Die vruchten, dat die goede werken, zijn nooit een basis voor je zaligheid. Al zouden ze nog zo goed zijn, ze zijn nooit goed genoeg. Er zit altijd wel een zondig kantje aan, al is het nog zo gering. Op geen enkele wijze kan een mens door zijn goede werken de hemel verdienen. Dat wordt met kracht benadrukt en dat is tegenover die katholieke lezers die dit ter harte moeten nemen. Maar hij zegt ook iets tegen die mensen, die vind je vandaag in de evangelische wereld nog wel eens een keer, die beweren dat je hoeft alleen maar te geloven en dan komt het allemaal goed. Als je zegt, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, dan ben je voor eeuwig behouden. En ze zeggen zelfs, ik weet van Amerikaanse schrijvers die dat zo gezegd hebben, dat het zelfs een dwaalleer is als je zegt dat dat geloof dan ook nog zich moet uiten in goede werken. Dan zeggen ze, dan voeg je iets toe aan de schrift. Onzin. Je wordt gerechtvaardigd uit het geloof, maar dan wel een geloof dat liefde voortbrengt. Liefde daar. Dat goede werken produceert. En in het eerste deel van dat artikel wordt dat nu juist met kracht benadrukt. En Guido de Breij zegt dat heel mooi. Hoe kun je nou anders voorstellen, als je een geloof hebt, waardoor je wedergeboren wordt, waardoor je een nieuw mens wordt, waardoor je een nieuw leven ontvangt, waardoor je bevrijd wordt uit de macht, uit de slavernij van de zonde. Hoe kun je nou anders voorstellen dan dat dit geloof niet zou leiden tot een vroom en een heilig leven? Hier sprake van een koud geloof. Dat is precies hetzelfde als wat Jacobus noemt een doodgeloof, een liefdeloos geloof, noem het maar zoals je wilt. Nogmaals, Galaten 5 vers 6, dat wordt hier ook geciteerd, dat is wat de schrift noemt een geloof dat door liefde werkt. Een geloof dat zich uit in liefde. Nou, het is vandaag Micha zondag. Ik heb erover vanmorgen mogen preken in Delft, over Micha 6. En dat is zo bijzonder om op zo'n dag in het bijzonder te denken aan wat wij mogen betekenen voor de armen en de verdrukten en de verschoppelingen van deze wereld. We komen net terug uit Istanbul, waar we glimpen hebben opgevangen van de vele, vele Syrische vluchtelingen. Bedelend op straat, in parken, in bussen bij elkaar gezet. Schrijnend. Je wordt er eigenlijk dan, althans het kan in Nederland ook, maar daar word je er zo massaal mee geconfronteerd. Het zijn er zoveel. Dat is wel heel frappant. Want de grote vraag die Matthäus 25, waar de schapen en de bokken verdeeld worden, aan al die mensen gevraagd wordt, is precies dit. Wat heeft jouw leven betekend voor de armen en de verschoppelingen en de verdrukten van deze wereld? Voor degenen die daar genoemd worden, de broeders van de koning. Daarom is dit een belangrijke zondag. Het is goed dat in zoveel gemeenten daaraan gedacht is. Wat betekenen wij voor anderen? Johannes in zijn eerste brief is daar heel radicaal over. Hij zegt, als jij zegt dat je van God houdt, maar je houdt niet van je medemensen, van je broeders, dan lieg je. Het is ondenkbaar dat je zegt, oh ik hou zo van God. En de medemensen merken niks van die liefde. Je zou zeggen, dat is wel anders, die medemensen of God. Nee, zegt hij, als je wil laten zien dat je van God houdt, dan doe je dat door liefde bewijzen aan de mensen om je heen. Dat is een opdracht van God. Maar het is ook een automatisch gevolg. Laat ik het zo zeggen, vruchtbomen, een appelboom heeft een opdracht van God bij de schepping meegekregen. Gij zult appels voortbrengen. Maar die appelboom hoeft daar helemaal geen moeite voor te doen. Je hoort een appelboom nooit kreunen en zuchten onder dit zware werk. Als je lief voor hem bent, dan brengt hij elk jaar keurig zijn appels voort. Heeft wat mest nodig en wat regen en wat zonneschijn. Maar dan brengt hij vanzelf appels voor. En dat is de taal van dit artikel. Als het goed is, als het een echt geloof is dat je hebt, een echt geloof is, dan blijkt dat uit liefdedaden naar de mensen om je heen. En als die er niet zijn, dan mogen wij ons in gemoede afvragen of die iemand dan wel een echt geloof heeft. Het is merkwaardig in het Nieuwe Testament. Oh, ik moet u dat even vertellen. Gisteren hebben we de Hohe Messe van Bach gezongen. Een geweldig muzikaal hoogtepunt in mijn leven. De meesten kijken me wezenloos aan als ik het over de Hohe Messe van Bach heb, want de Matthäus Passion is veel bekender, maar de Hohe Messe vind ik minstens zo mooi. En er is één moment, dan gaat het hele koor zitten en wij met z'n bassen blijven over. Alle bassen durven niet eens mee te doen. We waren met 8 bassen. En dan moeten we helemaal in ons eentje voor die hele volle kerk zingen. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos. Vanwaar hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld riedeltje. Ik heb een week over gedaan voordat ik het uit mijn hoofd kon. Want dat wou de dirigent. We moesten het uit het hoofd zingen. Want anders kon ze ons niet in toom houden. Dan ga je te snel daarmee. En dat trof me weer. Ik dacht daarover na. Om te oordelen de levenden en de doden. En waar ik over nadacht is de vraag die wij zo gisteren uitbrulden in de kerk. Wat houdt dat oordeel in? Ik noemde u net Matthäus 25. Er staat geen één keer in de Bijbel, er wordt alleen maar gevraagd of je in de Heer Jezus geloofd hebt. Het staat nergens. Er staat van de doden voor de grote witte troon in Openbaring 20, ze werden geoordeeld naar hun werken. En in 2 Korinthe 5, vers 10, daar staat dat wij allen, wij dus ook daarbij inbegrepen, wij allen worden geopenbaard voor de rechterstoel van God, opdat wij in het lichaam wegdragen, opdat wij beoordeeld worden naar wat we in het lichaam gedaan hebben. Het zij goed of het zij kwaad. Uiteindelijk zijn er maar 2 soorten mensen in de wereld. Goeden en slecht. Rechtvaardigen en goddelozen. Velen zitten daar wel een beetje tussenin, want zo rechtvaardig zijn we niet altijd. Maar op de keper beschouwd hoor je bij die 2 groepen. Je bent voor eeuwig behouden of eeuwig verloren. Je bent een rechtvaardig of je bent een goddeloos. En natuurlijk kun je alleen maar een rechtvaardige zijn door het geloof in de Heer Jezus. En kun je alleen maar als een rechtvaardige leven door de kracht van de Heilige Geest. Dat spreekt vanzelf. Maar dat is de vraag uiteindelijk. Wat heb je in je leven gedaan? Niet alleen maar ben je formeel op papier een rechtvaardige geworden door het geloof in de Heer Jezus. Of heeft dat gerechtvaardigd zijn bij jou ook vruchten voortgebracht? Laat maar zien. Wat zijn die vruchten dan? Daar worden we naar beoordeeld. Je zou nog allerlei andere plaatsen kunnen noemen in het Nieuwe Testament waar het gaat over dat oordeel. En het gaat steeds over onze werken. Wat heb je gedaan? Wat heb je betekend voor andere mensen? En dat is heel bijzonder. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat is heilig maken. Heilig maken is een leven tot eer van God. En dat is een leven waarin dat geloof dat je door genade ontvangen hebt, vrucht draagt. Dat gaat eigenlijk nog een stapje verder dan goede werken. Daarom staan tegenover de werken van het vlees in Galaten 5, die ene vrucht van de geest. Want daarbij gaat het ook om gezindheid. Het gaat niet alleen om de werken als zodanig, of je goede dingen gedaan hebt. Het gaat ook om de vraag naar de gezindheid die erachter zit. Gisteravond na het concert ging ik naar het station in Utrecht om naar huis te trainen. En daar kwam ik een arme sloeber tegen die daar muziek aan het maken was. Nou, ik had net de hele dag zelf muziek gemaakt. Maar bovendien, hij deed dat heel aardig. En bovendien, ik dacht aan die preek. Dus ik dacht, ja, ik moet die arme sloeber wat geven. En ik gaf hem een royale fooi. En toen liep ik door en toen dacht ik, waarvoor heb ik dat nou gedaan? Wat waren nou mijn motieven? Heb ik dat gedaan om morgen te kunnen vertellen? Ik heb ook aan gisteren nog een arme sloeber een fooi gegeven. Heb ik het gedaan uit liefde voor hem? Of was het een soort plichtsgevoel? Mensen vinden het vaak vervelend om een slecht geweten te hebben als ze het niet gedaan hebben. Dus ze doen het eigenlijk voor zichzelf. Hoeveel was er nou bij voor die man en daarmee dus ook voor de Heer? Van Spurgeon hoorde ik ooit dat hij een droom gehad had waarin hij een rapport van God kreeg over zijn motieven. Nou, ik weet niet meer, er stonden een heleboel dingen in waarom hij de dingen deed. En dus 7% was slechts puur uit liefde voor God. En daar schrok hij van. Ik vind het wel heel eerlijk dat hij die droom gedeeld heeft met anderen. Dus het gaat er ook nog om uit wat voor motieven je dat doet. Een heilig leven heeft te maken met een heilig God. Zijn jouw motieven daarin om God te dienen? Ik ben wel eens in het museum Yad Vashem geweest in Jeruzalem. Misschien sommigen van u ook. Dat is buitengewoon indrukwekkend. En een van de dingen die je daar vindt is de zogenaamde straat der rechtvaardigen. Ook de tuin der rechtvaardigen. Daar vind je honderden, duizenden inscripties. Namen van mensen die Joden geholpen hebben in de Tweede Wereldoorlog. Zodat ze niet slachtoffer werden van de Holocaust. Maar kun je die mensen allemaal rechtvaardigen noemen? Ze hebben goede daden gepleegd. Maar waaruit kwamen die goede daden voort? Kwamen ze voort uit het verlangen God te dienen? Waren ze vruchten van het geloof? Dit artikel maakt ook duidelijk dat als er wel vruchten zijn, maar niet uit het juiste geloof, dan hebben ze ook nog steeds geen waarde. Ik las een tijd geleden een boek van een Engelse rabbijn, de hoofdrabbijn van Engeland, Jonathan Sacks, waarin hij schreef, een rechtvaardig moet aan twee kenmerken voldoen. Hij moet er niet alleen goede daden doen uit liefde. Goede daad betekent niks als het niet voortkomt uit liefde tot God en liefde voor de medemens. En als die goede daden voortkomen uit gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Gods geboden. Als er een doopsamenkomst is geweest, dan hebben we de volgende verplichting. Want Matteüs 28 zegt, hoe maak je mensen tot discipelen? Dat doe je door ze te dopen en vervolgens ze te onderwijzen al wat ik u geboden heb, zegt de Heer Jezus. Vervolgens onderwijzen we ze in de Tora van Christus. Maar wat houdt dat in? Dat houdt in dat je net als hij je leven voor anderen over hebt. In toewijding, in zelfverloochening. En in gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer. Een rechtvaardige is diegene wiens geloof vrucht draagt. Maar dan vrucht die uit het geloof komt. En dat betekent ook uit de liefde die God zelf in onze harten uitgestort heeft. En ten tweede, dat je dat doet uit gehoorzaamheid aan Gods geboden. Want er zijn mensen genoeg in deze wereld die filantropen zijn, waar je een voorbeeld aan kan nemen. Neem nou Bill Gates, die heeft eerst miljarden bij elkaar geschraapt en vervolgens is hij nou de filantroop. Nou, mooi, daar doe ik niks aan af. Andrew Carnegie was zo'n andere in vroeger tijden, die ook een gigantisch vermogen bij elkaar geschraapt had en daar vervolgens mee ging wel doen. Ben je nu een rechtvaardige? Nee. Komt het voort uit de goede gezindheid, uit het geloof en uit de liefde die God zelf in ons hart heeft gegeven? En ten tweede doe je het uit gehoorzaamheid aan God. Anders is het niets anders dan wat de Hebreeënbrief twee keer noemt, dode werk. En op grond van dode werken komt geen mens in de hemel. Nou, beginnen we langzamerhand te begrijpen waarom dit artikel zo lang is. Het gaat over heel gewichtige dingen. We moeten aan de ene kant duidelijk maken dat goede werken nooit een bijdrage zijn aan je behoudenis. Die is louter gebaseerd op de genade van God. Ten tweede mag je eraan toevoegen, dat gebeurt ook in dit artikel, die goede werken zelf komen voort uit de genade van God. Er wordt hier verwezen naar Lucas 17, waar de Heer Jezus zegt, ach, zelfs al kom je met al je goede werken straks bij God, dan zul je nog moeten toegeven, wij zijn onnutte dienstknecht. Geen een der uwen goeds bewerkt, het werd al door uw genade volbracht, zegt het oude lied. Dus als het goede werken zijn, zijn ze nog door Gods geest voortgebracht. Zonder de Heilige Geest werkt het niet. Het is uit het geloof en uit de liefde, het is in gehoorzaamheid aan God, het is door de kracht van de Heilige Geest. Maar het andere punt dat hier sterk benadrukt wordt, ze moeten er wel zijn. Hè, ik had zo graag aan Luther willen uitleggen. Luther doet niet zo moeilijk over die Jacobusbrief. Die zegt precies hetzelfde als Paulus. Paulus heeft het ook al gerechtvaardigd uit het geloof. En dan gaat hij Romeinen 13 schrijven over de wet van Christus. En dat hij laat zien dat de liefde de vervulling is van die wet. Paulus zegt precies hetzelfde. Je wordt een rechtvaardige alleen door geloof en door genade en door niks van jezelf. Maar als je of je een echte rechtvaardige bent geworden, dat blijkt uit de vruchten van je gerechtigheid. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Nou, dat is eigenlijk in grote lijnen wat hier allemaal staat. Dan gaan we nu artikel 25 voorlezen en troost u, dat is een heel stuk korter. Daar staat boven de vervulling van de wet. Wij geloven dat de ceremoniën en de voorafbeeldingen van de wet hebben afgedaan met de komst van Christus en dat aan alle voorafschaduwingen een einde is gekomen, zodat het gebruik daarvan door christenen afgeschaft moet worden. Toch blijft voor ons de waarheid en de inhoud ervan in Christus Jezus in wie zij vervuld zijn. Intussen maken wij nog gebruik van de getuigenissen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te richten naar alles wat betamelijk is tot eer van God naar zijn wil. In dit stukje vindt u twee werkwoorden die ogenschijnlijk hetzelfde lijken uit te drukken. Maar dat is toch niet helemaal het geval. Oorspronkelijk stond in de Nederlandse tekst de figuren der wet. Maar dat is dan hier weergegeven als de ceremoniën en voorafbeeldingen van de wet. Zeg nou maar gerust, alle rituelen die je in de wet van Mozes vindt, daarvan staat hier, ze hebben afgedaan. En later staat, in Christus zijn zij vervuld. Maar afgedaan en vervuld is niet hetzelfde. Dat is voor veel christenen moeilijk te begrijpen. Neem nou de offerdienst. De offerdienst is vervuld in Christus. Dat maakt de Hebreeënbrief duidelijk. Alle offers in het Oude Testament, de dierlijke offers, maar ook de graanoffers, zijn allemaal heenwijzingen naar het leven en sterven van Christus. Het offer dat hij op het kruis volbracht heeft. Maar dat wil niet zeggen dat die offers afgeschaft zijn. Dat is wat anders. Vervuld, ja. Maar niet afgeschaft. De Heer Jezus zegt in Matteüs 5, vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Nou, daar heb je het naast elkaar staan. Waarom zeg ik dat? Omdat je anders niet kan begrijpen dat Paulus kon zeggen aan het eind van het boek Handelingen dat hij zijn hele leven geleefd had als een vrome Jood. Je ziet dat ook in hoofdstuk 21, dat hij daar voor enkele broeders die een ritueel wilden volbrengen aan het einde van hun wijdingsperiode, dat zal wel de Nazireeën gelofte zijn geweest, dat hij niet alleen de kosten voor hen op zich neemt, maar ook hen helpt bij het brengen van offerdieren. Daar had Paulus geen enkele moeite mee. Het is veel te goedkoop om te zeggen, ja, dat was zwakheid van Paulus, zeg, kom nou, op die manier moet je er niet vanaf maken. Paulus geloofde ten volle dat alle offers in Christus vervuld worden, maar dat is niet zelfs afgeschaft. Als ik de profetieën van het Nieuwe Oude Testament goed lees, dan zullen ook straks in het Messiaanse Rijk weer offers gebracht worden in de tempel van Jeruzalem. Daar gaan we nou niet over uitweiden, tenzij dat u nou per se daar straks meer over wilt horen. Maar ze zijn niet afgeschaft, ze zijn vervuld. Ze hebben allemaal hun zin en betekenis in Christus gekregen. En als er inderdaad, als dat de juiste uitleg is, offers gebracht zullen worden in het Messiaanse Rijk, dan zijn dat offers die terugverwijzen naar het ene ware offer van Christus. Want die offers in zichzelf, of het nou in het verleden was of in de toekomst, hebben in zichzelf nooit enige waarde. Hun waarde zit uitsluitend in hun verwijzende betekenis. In het Oude Testament wezen ze vooruit. Straks wijzen ze terug. En ik weet ook van Messiaanse Joden die ernaar verlangen dat de tempel in Jeruzalem weer herbouwd zal worden. Ik ben er vast van overtuigd dat dat ook een keer gaat gebeuren. Maar goed, dat is niet zozeer het punt. Maar we moeten hier wel oppassen met dat woord afgedaan. Waar natuurlijk Guido de Berg vooral tegen wil waarschuwen is wat er van die Joodse eredienst nog overgebleven was in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat moet je natuurlijk elke keer erbij bedenken. Dit is een zelfverdediging van het protestantse geloof tegenover Rooms-Katholieke gebruik. En veel protestanten geloven dat het een officiële katholieke leer is dat Christus elke keer in de mis opnieuw geofferd wordt. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom hier dit artikel zich keert tegen de handhaving van die gebruiken. Alsof we nog steeds offers nodig zouden hebben, alsof Christus nog steeds geofferd zou moeten worden. Maar zoals een Rooms-Katholieke bisschop ooit tegen mij zei, Willem, in onze Bijbel staat ook die tekst in Hebreeën dat Christus eenmaal voor de zonde geofferd is. Dus een van die dingen die constant weer over katholieken worden beweerd. En ik zeg nogmaals, luister niet naar het volksgeloof, want dat is geen maatstaf. Luister naar de officiële leer. Christus is eenmaal geofferd. In het misoffer wordt dat offer van Christus opnieuw present gesteld. Nou, dan kun je van denken wat je wilt. Maar op zichzelf is het wel juist om je te bezinnen op de vraag hoeveel van die oude dienst leeft nog voort, terwijl wij toch eigenlijk veel meer genoegen zouden moeten nemen in de gemeente met de vervulling die we hebben in Christus. Ik had vanmorgen nog even een discussietje met een dame die naar me toe kwam. En die mij wou vertellen dat we de Sabbat moeten houden. Op Sabbat gaat ze naar een Sabbatsgemeente en op zondag ging ze naar deze evangelische gemeente. Ik zei, mevrouw, ik ben nooit onder het Sabbatsgebod geweest en u ook niet. Nou ja, dat was maar een heel kort gesprekje. Maar juist in onze tijd, leeft dat aan alle kanten weer op. We moeten dit, we moeten dat, we moeten de Joodse feesten gaan vieren. Nou, ik vind het heerlijk om erover te preken, over de betekenis daarvan. En ik vind het heerlijk om het met Joodse mensen, Messias beleidend of niet, mee te maken. Maar ik moet niks. Zo gauw iemand zegt dat ik dat moet, gaan alle stekels overeind staan, want ik moet niks. Ik ben nooit onder die wetten geweest, niet voor mijn bekering en niet na mijn bekering. En dat geldt voor elke niet-Jood in deze zaal ook. Ik ken u niet allemaal. Ik was pas bij zo'n gelegenheid en toen zei iemand, maar hij dan? Ik zei, hoezo hij? Nou, hij is een Jood. Ik zei, hij moet wel. Toen hij christen, toch nou mag je niet zeggen dat woord christen in messiaanse kringen, houden ze er niet zo van. Toen hij in Yeshua begon te geloven, is hij niet verlost van het Sabbatsgebod. En hij is niet verlost van al die feesten. Hij moet het doen. Wij mogen het doen. Er is geen enkele van die 613 geboden opgeheven. Dat is een hele moeilijk. Ik had het er erg moeite mee toen ik dat 40 jaar geleden voor het eerst hoorde. En ik kon het niet pruimen, dus ik sta er nu alweer op met een ingewikkeld probleem. Totdat ik er heel erg in verdiept heb, in die Messiaanse Joden, en toen begrepen wat ze zeiden. Wij zijn Jood en we zijn dat nooit veranderd. Wij zijn Joden die de vervulling gevonden hebben van het Jodendom, namelijk in de persoon van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. En toen ik die tekst ging lezen, wat ik u straks noemde, Handelingen 28... Wat Paulus zegt, de leiders van de Joden in Rome, dat hij niet alleen zijn hele leven de wet van Mozes had onderhouden, maar zelfs de voorvaderlijke gebruiken, dus ook de Joodse tradities die zich daaromheen ontwikkeld hadden, toen gingen mij de ogen open. Wij hoeven niks. Wij mogen wel. Dat is ook leerzaam. Voor een Jood is dat anders. Een Jood, ook nadat hij tot geloof gekomen is, staat nog steeds onder deze Joodse wetten. Niet om die te volbrengen in eigen kracht, dat kan hij niet. Niet omdat die vervulling ook maar iets bijdraagt aan zijn behoudenis, want dat is ook niet zo. En als u denkt dat wij er makkelijk vanaf komen, wij staan onder de wet van Christus. Paulus zegt, dat past ook weer mooi op de Micha-zondag in Galaten 6 vers 2, draagt elkaars lasten, want zo zult gij de wet van Christus volbrengen. En Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 21... Ik ben niet zonder de wet, ik ben aan de wet van Christus onderworpen. De wet van Mozes bevat 613 geboden. En iemand heeft het eens uitgerekend. In het Nieuwe Testament vinden we 1025 geboden van Christus. Dus als u denkt dat wij er makkelijk vanaf komen, dan vergist u zich. Dat is wat ik straks zei. Als de mensen uit het doopwater oprijzen, dan zeggen we gefeliciteerd, welkom in de strijd. En vervolgens gaan we ze onderwijzen al wat Christus geboden heeft. Want wij zijn vrije mensen geworden. En dat is precies hetzelfde als te zeggen slaven van Christus. Maar dat is wel een andere dan de Joodse wetten. En wie een godsdienst ontwerpt waarin die dingen van elkaar vermengd worden, elementen uit de wet van Mozes, die alleen maar aan Israël gegeven waren, vermengd met de wet van Christus, ja, die komt in strijd ook met wat in dat artikel hier duidelijk gemaakt wordt. En het artikel zegt bovendien dit. Alles wat in die geboden staat is wel leerzaam. Het is wel woord van God. Tot een grote vreugde afgelopen juni heb ik een einde mogen maken aan 50 avonden over de 5 boeken van Mozes. 5 jaar geleden begonnen. Ik dacht nog, jongen, als dat afgelopen is, dan ben ik al zo en zo oud. 5 jaar geleden mee begonnen. 50 avonden over de Torah. Van Genesis 1 tot Deuteronomium 34. En daar is zo ongelooflijk veel uit te leren. Zoals dit artikel ook zegt. Zoveel dat een geestelijk diepe betekenis heeft. Die pas eigenlijk in de Tora van Christus aan het licht gebracht wordt. Daar eigenlijk pas zie je de volle betekenis en de vervulling ervan. Maar op het moment dat iemand zegt dat wij letterlijk die geboden zouden moeten volbrengen, dan vergist hij zich. Ik ben geen Israëliet, nooit geweest ook. Ik ken 5000 voorouders van mijn vrouw en mij en ik heb nooit een Jood kunnen ontdekken. Ik ben een heiden van afkomst. Een niet-Jood. Maar ik sta wel onder de wet van Christus. En dat verbindt eigenlijk deze twee artikelen met elkaar. Ter afronde zeg ik dat. Deze twee artikelen worden daardoor verbonden. Wij staan onder de wet van Christus. Dat is geen juk op onze schouders. Want Jacobus zegt ons tweemaal in hoofdstuk 1 en 2, het is een wet der vrijheid. Een vrijheid doordat we in Christus zijn vrijgemaakt. Het is een wet die niet zwaar is, zegt Johannes in 1 Johannes 5. Zijn geboden zijn niet zwaar. Waarom niet? Omdat we nieuwe mensen zijn geworden. Omdat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En in de kracht van de Heilige Geest mogen we deze geboden volbrengen. We hoeven slechts dicht bij de Heer te blijven en leven uit die kracht. En dan komt het net zo gemakkelijk voor elkaar als die appelboom die zonder te kreunen en te zuchten appels moet voortbrengen. Dan gaat het vanzelf. En ik kom nog eens terug op artikel 24. Dan kan het niet anders, zegt Diderot de Bré. Of dan zal dat geloof in ons leiden tot een vroom en heilig leven. Leven onder de geboden van de Heer. Hij zegt in Johannes 14 tegen zijn discipelen: wie mijn geboden heeft en bewaart, die is het die mij lief heeft. Als je zegt dat je de Heer Jezus lief hebt, is er een simpele manier om dat te bewijzen. Leef volgens zijn geboden. En als ik dan toch nog één keer mag terugkomen op Micha 6 vers 8, dan is het eerste dat God vraagt van jou recht te doen aan elk medemens. In de moderne wereld wordt heel veel gesproken over de rechten die wij hebben. In het Koninkrijk Gods gaat het altijd om de rechten van de ander, die wij hebben te eerbiedigen. Recht doen aan de ander gaat uit van de rechten die ander heeft. Dan mag die ander nooit claimen, maar voor jou is dat de wet. De rechten van de ander. Hij heeft recht op jouw hulp. Hij heeft recht op jouw bijstand. Hij heeft recht op jouw ondersteuning. Paulus zegt in Efeziërs 4... als jij een ander die ziet die in nood is en je deelt niet van dat wat je hebt aan die ander, dan ben je een dief. Want dat wat aan die ander toekomt, dat heb jij in jouw zak laten zitten. Mijn grootvader zei een keer tegen mij: Willem, je bent een dief. Ik zeg: opa, wat zegt u nu? Ja, zegt hij, je loopt met het geld van de kapper in je zak. Hij bedoelde gewoon dat mijn haar te lang was. Maar hij zegt, dat de kapper heeft recht op dat geld, want je moet je haar laten knippen. Dat is wel een drastische manier. Als u iemand ziet die in nood is, een arme sloeber op het station in Utrecht, en u loopt eraan voorbij en u geeft hem niks, en dat is maar heel simpel een manier eigenlijk, dan ben je een dief. Want de ander had recht op dat geld. Hij kan het recht nooit laten gelden. Zo werkt het niet. Zijn rechten zijn mijn plichten. Dat is de Tora van Christus. En wat is dat heerlijk als je dat doet vanuit het juiste motief. Moeder Teresa met haar zusters ging elke ochtend voor het schilderij van Christus staan, voordat ze de sloppen en stegen van Calcutta binnenging. En dat baat is tot de Heer Jezus: geef ons genade om vandaag uw gezicht, uw gelaat te aanschouwen in elke arme verschoppeling die we tegenkomen. Daar staat dus niet: ik moet zijn als Christus die naar die ander toe gaat om vanuit de liefde van Christus aan die ander mee te delen. Vind ik ook wel mooi, dat is ook niet verkeerd. Maar ik vind dit nog veel mooier. Net zoals de Heer Jezus in Matthäus 25 zegt: als je het aan mij, als je dat aan die armen en die naakten en die hongerigen en die gevangenen gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan. En moeder Teresa ging zo die sloppen in binnen. Naar die arme, arme, arme schoeners. En ze zag in hun gezicht het gelaat van Christus. Natuurlijk, zij straalde van Christus uit. Maar ze zag in hun gelaat het gelaat van Christus zelf. En uit liefde voor Christus dien je die ander. Goede werken kan zo abstract klinken. als een padvinder die elke dag een goede daad moet doen. Maar dan blijven we wel erg aan de oppervlakte steken van wat hier staat. De goede werken vanuit de liefde tot Christus, die voortkomen uit ons hart, die gewerkt worden door de Heilige Geest. Dat is waar het om gaat. En uit gehoorzaamheid aan de Torah, de wet van Christus.